Na een lange pauze van 4 weken komt de Formule 1 dit weekend weer in actie, namelijk tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Dat belooft een spectaculair weekend te worden met maar liefst 2 kwalificaties en 2 races. Dus ja, Ronald, wat denk jij ervan? Gaan we dit weekend dubbel zoveel acties zien in Baku?
Ja, nou ja, hè. Ik moet zeggen, in de relatief korte en bescheiden Formule 1-historie van Baku is het wel bijna synoniem aan chaos en spektakel geworden. En dus toch ook wel kijkvermaak. Nou ja, de vervolgvraag luidt, hoe kan dat? Heeft eigenlijk meerdere redenen. Hè? Natuurlijk, stratencircuit, muren dichtbij, ongelukje in een klein hoekje, dat is 1. Tweede is toch wel de ondergrond. De asfaltlaag heeft tot dusver altijd heel weinig grip geboden. Maar factor 3, en ook by far de meest interessante, is de layout. En dat komt eigenlijk omdat deze layout 2 compleet tegenstrijdige dingen van de auto vraagt. In hetzelfde rondje. Nou, dat begint met het lange rechte stuk. Start-finish en het hele gedeelte daarvoor aan. Ik weet wel, het is eigenlijk niet recht. Maar hè, als je alles bij elkaar optelt, is het wel 2 kilometer vol gas. En dat vergt eigenlijk een Monza-setup van de auto's. Met heel weinig vleugel, heel weinig downforce. En dus, ook heel belangrijk, heel weinig drag, heel weinig luchtweerstand. Dat heb je nodig voor een goede topsnelheid. Maar de rest van het rondje, met heel veel 90 graden bochten... En ook vooral die tweede sector, hè, heel technisch bij de oude stadsmuur langs, heel smal. Dat vergt eigenlijk een Monaco setup, dus een afstelling met heel veel downforce. Nou ja, dat kan natuurlijk niet, dus het wordt altijd een compromis tussen die 2 uitersten. In de praktijk zie je dat teams heel vaak met relatief weinig downforce rijden. En dat betekent voor de coureur dat je als coureur eigenlijk op pad bent met minder neerwaartse druk dan dat je eigenlijk graag zou willen. Nou, dat betekent dat een ongeluk nog meer in een klein hoekje zit. Dat je nog makkelijker begint te schuiven. En voor de mensen thuis draagt dat vaak bij aan het spektakel en aan het feit dat chaos nooit ver weg is.
Ja, en hoe lastig is dat nou voor de teams, hè, zo'n circuit als Baku?
Ja, nou kijk, dat ligt eigenlijk perfect in het verlengde van wat ik net zei. Eigenlijk als je met engineers praat, die zeggen ook vaak van... ja, Baku is een van de banen waar je eigenlijk nooit helemaal tevreden bent met de setup die je gekozen hebt. Hè, puur omdat het... een compromis tussen uiterste is en blijft. En het interessante aan Baku is verder... en dat hebben niet heel veel banen op de kalender... is wel vrij uniek... dat je met verschillende setups... bijna nagenoeg identieke rondetijden kunt klokken. Dus je kunt voor een setup met iets meer vleugel... en iets minder vleugel. En dat ligt er puur aan wat teams eigenlijk belangrijker vinden... waar zij de nadruk op willen leggen. Als je met minder vleugel gaat rijden... dan heb je in theorie, want er zit wel een klein verschilletje in... een iets snellere rondetijd over 1 ronde. Dus in de kwalificatie en minder vleugel... betekent vooral meer topsnelheid. Dus je hebt een wapen voor op dat hele lange rechte stuk. Daar valt met 2 races, met die sprintrace bij... valt er best iets voor te zeggen. Zeker als de gevechten in het middenveld heel close zijn. Dan kun je best zeggen, nou, ik wil een extra wapen hebben... De keuze voor meer vleugel, meer downforce wordt vaak gemaakt door het op dat moment toonaangevende team. Zo was het in ieder geval in de voorbije jaren. En die zeggen van ja, wij leggen de focus vooral op race pace en samenhangend daarmee op de banden in leven houden. En dan kun je beter met iets meer downforce gaan rijden. Dus je komt bijna op hetzelfde uit, maar je kunt hele andere afslagen nemen. Nou, dat maakt het heel interessant voor ons, zeker voor techliefhebbers. Maar dat is absoluut zonder enige twijfel een factor om morgen toch even met een schuin oog op te gaan letten.
Ja, precies. En dit weekend is het sowieso het eerste sprintweekend van het seizoen. Maar ook gelijk eentje met een aangepast format. Wat betekent deze verandering nou voor de coureurs?
Nou, dit is ook weer een perfect bruggetje. Dit sluit ook perfect aan bij wat ik net zei. Want hè, die setup nailen, die setup goed voor elkaar krijgen, is in welk sprintformat dan ook, maar nog moeilijker, omdat het allemaal in 1 uurtje moet gebeuren, in 1 vrije training. Nou, daarbij hoop ik voor de teams en voor de coureurs niet dat er ook nog rode vlaggen komen, want dan wordt het geheel nog weer een stuk moeilijker. Maar goed, de hele gedachte achter de verandering, hè, die verandering is vooral om de kwalificatie op vrijdag los te koppelen van de sprint. Hè. Die gaat dan rechtstreeks de grid voor zondag bepalen. En de zaterdag wordt een op zichzelf staande sprintdag. Nou ja, het hele idee, de kerngedachte hierachter is dat de coureurs meer risico kunnen nemen. Omdat, hè, Max Verstappen heeft het ook eerder aangegeven, een sprint was eigenlijk vooral overleven. Want op zondag worden de echte punten verdeeld. Dus je wil niet met een crash in de sprint, je wil niet je uitgangspositie opgeven voor zondag. Nou, die angst is nu weggenomen, dat kan helpen. Motorisch heeft de FIA ook boter bij de vis gedaan. Die hebben namelijk gezegd, ja, iedereen krijgt een extra motor in de pool, waardoor die motoren wat zwaarder te belasten zijn. Nou ja, ook dat kan helpen en bijdragen aan het spektakel. Maar deze verandering neemt mijn inziens niet alle pijnpunten weg. Vooral niet omdat een crash onder het budgetplafond letterlijk en figuurlijk een vrij duur grapje is. Want zo'n crash kan natuurlijk ten koste gaan van updates later in het jaar. Dus het hele plan hierachter is dat de rijders meer risico kunnen nemen, dat het meer spektakel biedt. Ik hou daarbij nog wel een slag om de arm en wil het nog wel zien. Omdat ik denk dat ook veel rijders gaan denken van ja, ik moet vooral geen schade rijden. Zeker niet op een circuit als Baku, waar dat best wel eens een kostenpost kan worden die in de papieren gaat lopen.
En je noemde Max Verstappen al even. Die staat natuurlijk niet als de grootste fan van de sprintraces bekend. Nee. Hoe kijkt hij naar dit aangepaste format?
Nou, hij begon er ook met een zuinig glimlachje aan zijn mediasessie. En toen zei hij ook van ja, mijn mening over die sprintraces, ja, die kent inmiddels iedereen. Iedereen weet dat wel. Nee, hij is daar geen voorstander van. Vooral niet omdat het volgens hem afbreuk doet aan de race op zondag. Het zou iets van de glans wegnemen, dat zegt Max in ieder geval. Hij zegt van ja, als kind vond ik het altijd prachtig om op zaterdag naar de kwalificatie te kijken. Zondag naar de race. Maar hij zei met zo'n sprint, de eerste ronde kan wat leuk zijn, maar daarna weet je eigenlijk al een beetje, zie je al wie het snelst is, je weet wat de krachtsverhoudingen daarachter zijn. Nou, zei Max, dat zijn allemaal vraagtekens normaal voor zondag, maar ja, die worden nu al een beetje weggenomen, dus daar is hij geen fan van. En Verstappen zei, ik kijk puur als racer naar die sprintraces en dan vind ik het niks. En zei hij, misschien een heel klein sneertje, andere mensen die een andere mening hebben, kijken we meer naar de Formule 1 als business. Nou ja, dat is natuurlijk meer een opmerking richting Stefano Domenicali, richting Liberty. Hè, dat die primair naar het geld kijken en niet naar de sport. Om jouw vraag helemaal te beantwoorden. Hoe kijkt hij naar dit, hè, naar het veranderde format? Nou, eigenlijk heel simpel. Max denkt niet dat het iets gaat helpen. Hij zei letterlijke quote. Ik loop liever een WK-puntje mis dan een update later in het seizoen. En dat slaat perfect terug op wat ik net noemde, namelijk dat hele budgetplafondverhaal. Max wil ook vooral geen schade rijden en zegt van ja, ik denk dat dat de belangrijkste factor is en dat dat format daar niks aan af gaat doen. Dus dat het niet per definitie het ei van Columbus gaat blijken.
Ja, en Max Verstappen heeft natuurlijk ook al wel eerder gezegd, hè, als de Formule 1 verder blijft rommelen aan het format, dan blijft het misschien niet meer heel lang rondlopen in de Formule 1. Nee. Hoe serieus moeten we die woorden nou nemen?
Ja, kijk, daar ging het eigenlijk voor het overgrote deel over in zijn mediasessie. Het was eigenlijk 10 minuten na een eenschakeling van, hoe moet ik het noemen, levensbeschouwende quotes van Max over hoe hij de rest van zijn carrière en misschien wel zijn leven ziet.
Zat op de praatstoel vandaag.
Ja, waren echt goede quotes, hoor. Niks op af te dingen. Maar die vraag kwam dus ook van ja, jij hebt gezegd als het verder gaat met uitbreiding van de kalender en format gepruts, dat je misschien niet al te lang blijft. Hoe reëel is dat? Nou, toen begon Max te lachen en zei hij van ja, ik moet nu op mijn woorden gaan letten, wat ik zeg. Maar het antwoord was van ja, ook al komen er geen sprintraces meer bij, ik kijk naar het grotere geheel. En als de kalender verder uitbreidt, moet ik mijzelf wel de vraag blijven stellen, is dit het allemaal nog waard? En hij zei nu stel ik mij de vraag, is dit het waard? Ben ik op en top gemotiveerd? Hou ik van wat ik doe? Hij zei, al die vragen die beantwoord ik nu volmondig met ja. Maar zei hij, richting 2028, als mijn huidige contract afloopt, ga ik mij die vragen opnieuw stellen. En dan kan het antwoord in theorie anders zijn. Hij had wel een soort geruststellend voetnootje dat hij zei, tot en met 2028, hè, dus mijn huidige contract loopt tot en met 2028, blijf ik sowieso. Ik zou willen zeggen, nou, blijf daarna ook nog een poosje, want dat kunnen wij met z'n allen wel prima gebruiken. Want er zijn genoeg mensen die ervan genieten, denk ik. Maar goed, Max zei, ik ga dat continu afwegen, vooral ook omdat ik meer dingen nog in mijn leven wil doen en meer dingen in mijn carrière wil doen. En hij snapt best dat dit raar over kan komen op het gewone publiek. Max zei namelijk ook van ja, als ik niet in de Formule 1 reed, dan zou ik ook raar opkijken als iemand zoiets zei. Want hè, je zit toch in de Formule 1, het hoogst haalbare. Je wint toch heel veel, je hebt toch een geweldig salaris, eigenlijk een geweldig leven. Max zei, dat klopt, maar dit leven kent ook beperkingen. En zoals gezegd, ik wil andere dingen doen. Nou, wat zijn dat dan? Endurance racing, Le Mans, idealiter met zijn vader, maar Max lachte ook wel van ja, Jos wordt ook ouder, dus moeten we kijken of dat kan. Maar ook een hele interessante noot ter afsluiting is dat Max zei van ik wil op termijn wel een eigen team, een eigen raceteam hebben, dus een eigen team op gaan richten. En dat is helemaal interessant, want dat had ik tot dusver nog niet van hem gehoord. Dus als het aan mij ligt, dan blijft hij nog tot in de lengte van jaren in de Formule 1 rijden. Dus als Max kijkt toevallig, is dit een oproepje. Maar goed, hij moet die keuze zelf maken en heeft ook nog even een paar jaar bedenktijd. Maar hij gaat er wel serieus over nadenken richting 2028.
Ja, goed. Voorlopig kunnen wij in ieder geval nog even genieten van Max Verstappen in de Formule 1. Ja, en hebben wij nog een baan en zo, dat is ook wel fijn. Maar goed, gisteren kwam er ander groot nieuws naar buiten, dat Franz Tost aan het einde van dit seizoen stopt als teambaas van AlphaTauri. Wat betekent deze verandering nou voor het team?
Ja, dat is wel vrij ingrijpend. Hè? De hele toplaag, de hele managementlaag van het team gaat op de schop. En dan moet ik zeggen, Franz Tost heeft eerder aangegeven van ja, ik wil dit niet oneindig blijven doen. Hij wil eigenlijk voor zijn 70ste wel terug naar Oostenrijk. Dat kan ik wel van harte toejuichen wat hij gezegd heeft. Hij zei ja, ik wil terug naar Oostenrijk om meer te gaan skiën. Nou, dat is altijd een goede zaak in mijn optiek.
Altijd een goed idee, ja.
Ja, meer skiën is altijd goed. Nee, maar hij wil dus sowieso eigenlijk nog 2-3 jaar door en dan stoppen. Maar alles is in een stroomversnelling gekomen door Oliver Minslav. Die toch wel heel kritisch naar het AlphaTauri-team kijkt. En die dus eigenlijk zegt van ja, als we het niet gaan verkopen, moet het anders. Moet het over een andere boeg gegooid worden en moet de leiderschapsstructuur veranderd worden. Nou, dat gaat gebeuren, want voor Tost is er ook al een opvolger wereldkundige gemaakt. Hè? Dat is Laurent Mekies. Keert eigenlijk terug op het oude nest, want heeft natuurlijk al bij Toro Rosso gewerkt. Nu racing director bij Ferrari, daarvoor sportief directeur. Nou ja, de exacte datum waarop hij aansluit is nog niet bekend, omdat hij eerst met een periode van gardening leave zit. Dus dat wordt nog vervolgd, maar hij zou dan in 2024 de nieuwe teambaas moeten worden. En minstens zo interessant is dat AlphaTauri ook Peter Beyer heeft binnengehaald. Die was tot de vorige zomer, vorig jaar, werkzaam bij de FIA. En die wordt de nieuwe CEO van AlphaTauri. En dan moet je zo zien dat Mekies gaat de dagelijkse gang van zaken regelen. En Beyer gaat voor de strategische dingen alles regelen. Dus die moet ook heel kritisch gaan kijken naar, oké, loopt het allemaal goed tussen Faenza en Engeland en kan dat beter? Nou ja, wat dit allemaal zegt over de strategie van Minslav en hoe dit in de toekomst AlphaTauri gaat beïnvloeden, daar komen we, denk ik, als er tijd en ruimte en wat dan ook is, komen we daar later nog wel een keer op terug in een andere video. Maar het is in ieder geval wel vrij ingrijpend.
Ja, ingrijpende veranderingen dus. En zeker dan ook voor Nyck de Vries, want ja, hij zit nog maar relatief kort bij het team. Hoe heeft hij nou op dit nieuws gereageerd?
Ja, een beetje tweeledig. Kijk, hij zei aan de ene kant van ja, ik heb een hele goede relatie met Franz Tost. Hè. Die heeft mij ook de kans gegeven om te debuteren. Nou ja, het echte debuut was natuurlijk al met Williams, maar om mijn eerste jaar af te werken. Moet ik wel bij zeggen dat die keuzes meer van Helmut Marko komen. Maar goed, hè, Franz Tost is natuurlijk wel de man waar Nyck dagelijks mee te maken heeft. Dus hij zegt, ja, werk ik heel graag mee, ben ik dankbaar voor de kansen. En in dat opzicht is het jammer. Aan de andere kant zei Nyck van, ja, Laurent Mekies komt. En die is ook technisch goed onderlegd. Ik had het net over zijn eerdere periode bij Toro Rosso. Daar was Mekies onder meer een poosje hoofdengineer. Dus die is technisch, heeft hij al wat bagage in zijn rugzakje. En daarvan hoopt de Vries dat dat ook van meerwaarde is voor het team uit Faenza. En ook hele leuke woorden van Alexander Albon, ook over zijn voormalig team natuurlijk. Hij zei van ja, als jij als rookie in de Formule 1 komt, kun je zelf eigenlijk geen betere leermeester wensen dan Franz Tost. Omdat hij je echt bij de hand neemt, niet alleen als coureur, maar ook als mens maakt hij je heel erg duidelijk van dit en dit en dit wordt er van jou gevraagd in de Formule 1. Hij zei ja, als je uit een opstapklasse komt, heb je geen flauw benul. Dus een man als Tost, na dit jaar 18 jaar teambaas geweest, mogen we ook wel even op de schouder kloppen voor al zijn verdiensten in de Formule 1.
Dat is toch wel bijzonder. Zo lang teambaas bij één team, dat komt maar weinig voor, hè? Dat zal,
ja, alleen Horner nog langer. Ja, precies. Maar dat is wel dat zegt wel veel ook.
Ja, precies. En je had het al even over Mekies, hè, die van Ferrari overkomt. Ja, een team dat toch wel onrustig lijkt te zijn. Hoe is die situatie op dit moment?
Ja, kijk, hè, Mekies gaat weg. Sanchez, een aerodynamica-specialist, hebben ze al eerder verloren. Die is op weg naar McLaren. Dus in dat opzicht is er wel wat gaande. Natuurlijk zijn de coureurs daar ook naar gevraagd vandaag. Maar Leclerc had misschien wel de beste quote. Leclerc zei namelijk van ja, alles wat er achter de schermen gebeurt, vind ik veel minder ernstig dan letterlijke woorden. Het sportieve drama op het circuit. Nou ja, op papier is dit de slechtste seizoenstart van Ferrari sinds 2009. Daar wil ik wel bij aantekenen dat puur de cijfers zijn, hè, puur het scorebord. Maar dat het plaatje daarachter niet zo slecht is als sommige jaren die we al gehad hebben. Omdat hè, Leclerc had gewoon in Bahrein normalitair een karrevracht aan punten gescoord. Had die DNF in Australië. Sainz had die penalty in Australië. Daar is Ferrari nog tegen in het verweer gekomen, maar is er niks uitgedraaid. Hè? Dus die uitslag staat nu vast. Maar goed, weet je, dat zijn wel factoren die meespelen. Als is er natuurlijk, je kunt je ogen niet helemaal sluiten voor dat er ook dingen niet goed zijn. En dat zei Helmut Marko wel vrij goed. Marko zei namelijk van ja, ik vind het eigenlijk opvallend dat Vasseur, de nieuwe teambaas, ja, bijna alles nou, weglachen heeft hij niet gezegd, maar dat hij alles in een heel positief daglicht probeert te stellen. En dat vind ik ook wel een beetje, want Vasseur is wel heel erg tot nu toe van ja, mantel der liefde, weinig aan de hand, hè, we gaan gewoon door op ons traject. Terwijl er echt wel dingen aan de hand zijn of niet helemaal lekker lopen. Dus dat is wel een valide punt. Om jouw vraag helemaal te beantwoorden en het verhaal rond te maken, komen we terug bij Carlos Sainz. Die zei namelijk van ja, het klopt dat er mensen weggaan en dat er allerlei reuring is. Maar zei hij, wat jullie niet weten is dat wij ook al bezig zijn om nieuwe mensen binnen te halen. Dus het is niet alleen maar zo dat wij mensen verliezen en dat er niks terugkomt. Alleen PR-technisch komt het wel ongelukkig over, omdat er nu een paar aankondigingen zijn van mensen die weggaan. En wij die nieuwe mensen pas later kunnen aankondigen. Maar goed, volgens hem komt er nog wel het een en ander. En moeten wij in de komende maanden ook Ferrari dus maar even goed in de gaten houden.
Dan maar hopen dat ze op tijd de juiste mensen op de juiste plekken weten te vinden.
Ja, dat is een tweede. Ja, dat is het belangrijkste.
Dat is een tweede. Nou ja, goed. Ja. Over naar Mercedes, want ook daar zijn er veranderingen binnen het team. In hoeverre geven die nou hoop op beterschap?
Ja, veranderingen vooral hè, op technisch vlak. James Allison en Mike Elliott wisselen eigenlijk van baan. Dat betekent dat Allison weer technisch directeur wordt. Is denk ik wel een goede zaak voor het team. Hè, want Allison heeft gewoon zijn spoor ook verdiend op dat vlak. Dus dat lijkt me alleen maar positief. En die is het ook een beetje noodgedwongen moeten stoppen. Daar gaat een beetje een triest verhaal achter schuil. Maar Allison is eind 2021 gestopt toen zijn vrouw was overleden. Hij in Frankrijk een andere vrouw had ontmoet. Die kwam voor hem over naar Engeland. En hij zei ook van, ja, ik kan niet zeggen van, weet je, jij bent mijn inkomen wonen. Hartstikke leuk. Ik zie jou 5 minuten per week. Tabé. En zoek het verder maar uit. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Dus zodoende is Allison toen naar een part-time functie overgestapt. Nou, nu keert hij weer terug naar meer een hands-on rol. Hè, dagelijkse praktijk. En dat klopt ook omdat Elliot, ook geholpen door die twee auto's die niet al te best waren van de afgelopen anderhalf jaar, heeft ingezien dat hij niet per definitie de meest capabele technisch directeur is. Dus om Toto Wolff te quoten, zou de vechtmachine Mercedes hier weer ietsje beter van moeten worden. Met wel de belangrijke disclaimer dat de updates die nu in het pijplijn zitten, die kun je Allison niet aanschrijven, want die zijn al veel langer gepland. Het grote verandering komt natuurlijk in Imola, het veranderen van concept. Maar ook hier heeft Mercedes wel een paar kleine dingetjes. En eigenlijk zijn dit allemaal cliffhangertjes naar morgen. Want ook Red Bull heeft een paar kleine dingetjes. McLaren heeft een heel groot pakket. Hè? Die hebben gezegd race 4. Dus Azerbeidzjan komen wij met een heel groot update pakket. Nou, dat is ook zo. En Alpine heeft een nieuwe vloer. Maar op al deze dingen komen wij morgen wel terug. Want dan krijgen we ook documenten van de FIA. Dus dit is ook alvast een kleine aanbeveling voor de mensen om morgen ook maar weer te gaan kijken.
Precies, hebben we voldoende stof voor de volgende F1-update. Ja. Hey, dankjewel Ronald, wij spreken elkaar weer na afloop van de kwalificatie. En dan zijn wij natuurlijk ook weer terug met een nieuwe F1-update. Klik dus vooral op die abonneerknop als je die niet wil missen. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.